Goedemorgen, lieve mensen. Fijn dat we vandaag weer in deze kerk bij elkaar kunnen komen. Dicht bij elkaar. En dicht bij God, de bron van ons leven. Onze voorganger vandaag is dominee Anneke Buitenbos. Op de piano speelt Ton Zenf. Van harte welkom allebei. Welkom ook aan de mensen die op een ander moment deze dienst beluisteren. Ik heb een paar mededelingen voor u. Volgende week, 19 februari, is een verteldienst met dominee Hans Bauma. Kom dan ook met z'n allen. Hij vertelt over Marcus. De vraag is dan, wat voor mens wil je zijn? Naar aanleiding van het verhaal van de barmhartige Samaritaan. En verder, u heeft al een uitnodiging gekregen bij het begin van de dienst. Wilt u 19 maart in uw agenda schrijven? Om 2:30 begint de intrededienst van dominee Sjaak Visser. En we hopen dat u er dan ook allemaal weer bent. De bloemen vandaag zijn voor meneer Rink Koehoorn. En er ligt een kaart ter ondertekening. Die is bestemd voor mevrouw Aagje Draal Jonker. Zij verblijft tijdelijk in de Lishof. Voor beide een hartelijke groet en bemoediging van ons allen uit de kerk. Zullen we samen bidden om de dienst te openen? Eeuwige God, we vragen u om vandaag bij ons te zijn. De wereld is in chaos en wij weten ons echt geen raad. Wilt u met uw liefde en vrede aanwezig zijn in de wereld? Uw troost heft ons op, geeft ons hoop in ons hart. We luisteren vandaag weer naar uw woord, dat dominee Anneke Buitenbos ons zal uitleggen. Geeft u haar uw zegen daarbij. Amen. Ik wens ons met elkaar een goede dienst. En we zingen Psalm 84, vers 1 en 2.
Dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Ik mag u groeten in de naam van deze Heer. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer, Jezus Christus. Amen. Vers 3. Wij bidden ons Kyriegebed en dat sluiten we af met 301c. En aansluitend is het Glorialied 304. Laten we bidden. Heer onze God, de eerste bede van het gebed dat u ons leerde is: uw koninkrijk komen. Misschien bidden we het wel gedachteloos. Maar juist nu dringt zich het gevoel op hoe actueel deze bede is. Want dat koninkrijk lijkt alleen maar verder weg te raken. Nu weer zien we de gevolgen van de natuurramp in Turkije en Syrië. De ravage, de ontreddering. Mensen in doodsnood. Woorden schieten tekort bij de aanblik van zoveel ellende. En we bidden, Heer, sta al deze mensen bij. Geef kracht. God, dezelfde beelden zien we uit Oekraïne. Maar nu veroorzaakt door de mens. Een mens met hoogmoedswaanzin. Een mens zonder geweten. En daardoor worden mensen, worden burgers belaagd, vermoord, kinderen ontvoerd. Mensen zitten in de kou en in het donker. Er is gebrek. Mensen vluchten en weten niet wanneer al die ellende voorbij is. Heer, sta ze bij. Laat er een einde komen aan deze misdadige oorlog. God, er zijn nog zoveel meer dingen in de wereld die ons verontrusten. Onze aarde, die het aan het bezwijken is onder de roofbouw die mensen op haar plegen. De honger, de overstromingen, de stormen en nog veel meer. Het is voor ons te veel om alles te overzien. En daarom doen we beroep op u. Zie om naar de mensen, de wereld, uw schepping. Daarom bidden wij.
Thank you.
deze periode van het kerkelijk jaar wordt er eigenlijk steeds gelezen uit de bergrede. En voor vandaag stond Matthäus 5 vanaf vers 17 op het rooster. Daar zegt Jezus: denk niet dat ik gekomen ben om de wet en de profeten af te schaffen. Maar de wet en de profeten blijven van kracht. En daarbij stond op het rooster een stukje uit de wet, uit Deuteronomium 30. En dat ging vooral over zegen en vloek en leven en dood. Ja, toen heb ik uiteindelijk toch gekozen voor een lezing uit Exodus. Gewoon omdat ik zelf vond dat daar meer in zat. Het sprak me meer aan. Dus ik lees ook uit de wet en we staan stil bij de wet, maar dan niet uit Deuteronomium 30, maar uit Exodus 24. Laten we bidden om de nabijheid van de geest. En voordat we de schrift openen, zingen we dan 2 keer 335. Laten we bidden. Heer onze God, wees bij ons nu we uit de Bijbel gaan lezen. We geloven dat u alles wat erin staat hebt doen opschrijven om ons inzicht te geven in uw bedoeling met ons. En om ons te inspireren en ook om ons hoop en moed te geven. En we bidden u, help ons om ons voor dat woord open te stellen. En geef dat er iets van de hoop en ook van de opdracht die van uw woord uitgaat, tot ons door mag dringen. Zodat we blijven vertrouwen en blijven geloven in uw beloften, in uw koninkrijk. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen. Eerste lezing, Exodus 24, vers 12 tot en met 18. De Heer zei tegen Mozes: kom naar mij toe, de berg op, en wacht daar. Dan zal ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten. Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op. Tegen de oudsten zei hij: wacht hier tot wij terugkomen. Aaron en Goor blijven bij u. Mocht iemand een uitspraak in een geschil willen, dan kan hij zich tot hen wenden. Terwijl Mozes de berg opging, werd deze overdekt door een wolk. De majesteit van de Heer rustte op de Sinaï. 6 dagen lang bedekte de wolk de berg. Op de 7e dag riep de Heer Mozes vanuit de wolk. En terwijl de Israëlieten de majesteit van de Heer zagen als een laaiend vuur op de top van de berg, ging Mozes de wolk binnen en klom hij verder omhoog. 40 dagen en 40 nachten bleef hij op de berg. We zingen Psalm 81, 4, 5 en 6. Exodus 31, vers 18, en dan gaan we door met Exodus 32. Nadat de Heer dit alles op de Sinaï tegen Mozes had gezegd, gaf hij hem twee platen van het verbond, de stenen platen door de vinger van God beschreven. Het volk wachtte lang op Mozes. Toen hij maar niet van de berg afkwam, verdrongen ze zich om Aaron en eisten van hem: maak een God voor ons, die voor ons uit kan gaan. Want wat er gebeurd is met die Mozes, die ons uit Egypte heeft geleid, weten we niet. Aaron antwoordde: neem dan uw vrouwen, zonen en dochters hun gouden oorringen af en breng die bij mij. Hierop deden alle Israëlieten zonder aarzelen hun gouden oorringen af en gaven die aan Aaron. Alles wat ze brachten, smolt hij om en hij goot er een beeld van in de vorm van een stierkalf. Het volk riep uit: Israël, dit is je God die uit Egypte heeft geleid. De Heere zei tegen Mozes: ga terug naar beneden, want jouw volk, dat je uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich. Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb. Ze hebben een stierbeeld gemaakt, hebben daarvoor neergeknield en er offers aan gebracht en gezegd: Israël, dit is je God die je uit Egypte heeft geleid. De Heer zei verder tegen Mozes: ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. Houd mij niet tegen. Mijn brandende toorn zal hen verteren. Maar uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen. Mozes probeerde de Heer zijn God milder te stemmen. Wilt u dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen volk, Heer, dat u met sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd? Wilt u dat de Egyptenaren zeggen: hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen. Wees niet langer toornig en zie toch ervan af het onheil over het volk te brengen. Denk toch aan uw dienaren Abraham, Isaac en Israël, aan wie u onder ede deze belofte hebt gedaan. Ik zal jullie zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn. En het hele gebied waarvan ik gesproken heb, zal ik hun voor altijd in bezit geven. Toen zag de Heer ervan af zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had. We zingen nu 81, 7, 8 en 9. Na de overdenking en na het orgelspel, 320, de eerste vier versen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Op de berg gebeuren altijd hoge dingen. Dat zien we ook hier. God verschijnt op de berg Sinaï. En Mozes gaat de berg op om hem te ontmoeten en om de twee stenen tafelen in ontvangst te nemen, waarop God zijn wetten en zijn regels heeft geschreven. Het gaat bij deze wetgeving om de zoveelste verbondsluiting van God met zijn volk. Het bondsgenootschap van God en de mens begon al in het paradijs. Dat ging toen om een werkverbond. Samen, God en mens, werkten aan een goede schepping. Na de zondeval sloot God met de mens een ander soort verbond. Een verbond op grond van de belofte van God. Dat was de moederbelofte. Dat was een genadeverbond. Het was eigenlijk een cadeautje van Gods kant. En dan krijgen we het verbond met Noach na de zondvloed. Het verbond met Abraham. En deze keer wordt het verbond gesloten via Mozes. God geeft zijn wet. Als we kijken naar de geschiedenis van God en de mens, dan gebeurt er telkens weer hetzelfde. Het volk gaat in de fout. God grijpt in En door zijn goedheid is er toch weer een nieuw begin. Zo ook hier. God geeft zijn wet. In Exodus 19 en 20 wordt de eerste ontmoeting tussen God en Mozes beschreven aangaande de wet. God daalt de berg Sinaï af. Er is rook, er is vuur, de berg beefde, er is een donderend lawaai. Een enorm gebeuren. En toen, in dat lawaai, hoorde God in één keer die stem. Ik ben de Heere, uw God. En hij hoort Gods geboden. Gods geboden, dat is wijze raad van God aan het volk. Hij zegt, hou je aan mijn geboden. Dan zal het leven goed zijn. Er zal misschien zelfs wel weer paradijs zijn. Het koninkrijk van God. Gij zult niet doodslaan. Want daar komt oorlog van. Ge zult niet begeren. Nee, daar komt ruzie van en jaloezie. Gij zult geen andere goden dienen. Want goden vragen kinderoffers. En dat verdriet wil God ons besparen. Hij wil dat de mens leeft, dat de mens vrij is. In de 10 geboden gaat het om regels en wetten die moeten zorgen voor een leefbare, misschien zelfs een paradijselijke wereld. Mozes daalt af nadat hij met God gesproken heeft, daar op de berg. Het volk zat aan de voet van de berg. En het volk hoorde van Mozes de strekking van de 10 geboden. En het volk belooft zich daaraan te houden, heel plechtig. Al de woorden die de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. En dan gaat Mozes opnieuw de berg op, voor de 2e keer dus. En hij zal er 40 dagen en 40 nachten blijven om met God te praten. Waarover? Over de tabernakel. 40 dagen en 40 nachten is de tijd die God nodig heeft om duidelijk te maken hoe zijn huis hier bij de mensen eruit moet zien. En dan gaat het om hele precieze voorschriften. Kijk maar naar hoofdstuk 25 en volgende. De tabernakel moet gemaakt van 10 tentkleden met precies voorgeschreven kleuren en maten met 50 lusjes aan elk. De efod, het borstschild van de priester, wordt beschreven. De windingen van het goud, de altaren, alles wordt precies besproken. Dat is zo hoog dat het alleen maar op de berg besproken kan worden. Want zo wil God met de mens omgaan. Heel zorgvuldig, heel geduldig. God heeft geduld met de wereld. Hij is zo geduldig als een lam dat duldt en lijdt tot alle dingen zijn volbracht. Mozes was 40 dagen en 40 nachten op de berg om te praten met God. En God gaf Mozes 2 stenen platen waarop hij zijn regels had geschreven. De Israëlieten die zien dat Mozes de wolk is ingegaan, de wolk die boven de berg hing. En dan zien ze vuur en ze weten, God is daar. De leiders van het volk hadden de opdracht gekregen te wachten tot Mozes terug was en om bij problemen naar Aaron te gaan. Maar 40 dagen en 40 nachten. Het volk wordt ongeduldig. Het duurt te lang voor Mozes terug is En dus nemen ze het heft in eigen handen. De wet, die ze met zoveel instemming hadden begroet, wordt meteen met voeten getreden. Die wet begint met: ik ben de Heere, jullie God. Ik heb jullie uit Egypte, uit het slavenhuis geleid. Jullie zullen geen vreemde goden dienen. En wat doen ze? Ze maken een gouden kalf en buigen zich daarvoor. God is daarover zo verschrikkelijk kwaad dat hij tegen Mozes zegt: ga jij maar terug naar dat volk van jou, want ze hebben zich misdragen. Dat volk van jou klinkt niet erg innig. God is zo kwaad dat hij zelf zegt: ik zal het volk doden. Het lijkt dus volkomen hopeloos tussen God en mens. God trekt zijn heilswoorden in. Hij heeft geen boodschap meer aan dit volk. 40 dagen en 40 nachten heeft hij gesproken over zijn huis bij zijn volk. En nu wil hij niets meer met ze te maken hebben. Hij zegt tegen Mozes: ga jij maar terug naar je eigen soort. Dat soort dat het toch nooit leert. Maar toch, ondanks die keiharde woorden, is er bij God pijn in het hart. En dat blijkt uit die merkwaardige uitroep van God. Hij zegt tegen Mozes: houd mij niet tegen. Houd mij niet tegen, mijn brandende toorn zal hen verteren. Houd mij niet tegen. Rabbi Abbahu vraagt: heeft Mozes God dan tegengehouden, zodat hij geen kant op kon? Want blijkbaar is er dan nog redding mogelijk, omdat de zaak van Mozes lijkt af te hangen. Want als God vraagt: hou mij niet tegen, dan kan Mozes het tegendeel doen. Namelijk God wel tegenhouden en om genade vragen. En dan begint Mozes te pleiten. Hij probeert alles te doen om Gods boosheid te niet te doen. De Midrash vertelt op een hele huiselijke manier hoe dat toeging nadat God de beschuldiging had geuit: ze hebben mij verwisseld door een stierenbeeld. Mozes zegt dan: Heer, dat stierenbeeld, dat kan u toch helpen? Hoe dan? Vroeg God ontzet. Mozes zei: uw God laat de wind waaien en dat stierkalf laat de regen neerdalen. Uw God laat de zon schijnen en dat stierkalf de maan. Ja, maar dat kan toch niet? Was het antwoord van God. Ben jij soms ook al verstrikt geraakt, Mozes, in de dwaling van het stierkalf? Daarop zei Mozes: God, luister nou eens goed. Als dat kalf niets kan, niets voorstelt, wanneer het hoogstens gras eet en geslacht wordt, God, waar maakt u zich dan toch druk over? Waarom zou uw toorn ontbranden tegen dit volk? En de uitlegger brengt dit pleidooi van Mozes in verband met een ander pleidooi voor het volk, namelijk dat in Numeri beschreven staat. Dat is het verhaal van de 12 spionnen, de 12 verspieders, die enthousiast terugkeren uit Kanaan, omdat het zo'n rijk land is, maar die dan toch weer apen en beren zien, reuzen zien, en vinden dat ze het land niet in kunnen trekken. En Mozes moet het dan ontgelden natuurlijk. En God is daarover zo vreselijk kwaad dat hij zegt: waarom vertrouwen ze me niet, terwijl ik al zulke grote dingen gedaan heb? En dan zegt God, ik zal het volk met de pest slaan en ze uitroeien. En hier gaat Mozes in dit verhaal ook pleiten. En dat deed hij op dezelfde manier als in ons gedeelte in Exodus. Het is een pleidooi op Gods eigen betrouwbare woord. Mozes zegt, God, u maakt zich belachelijk. U maakt zich belachelijk tegenover de volken als u uw woede onbeteugeld laat. De volken zullen zeggen, God kon het niet klaarspelen om het volk in het beloofde land te brengen. Eén koning kon die partij geven, maar alle 31 koningen van Kanaan, nou, dat was te veel voor God. Dat zullen de heidenen zeggen. En daarop zei de Heer tegen Mozes, ik zal het volk vergeven. En zo maakte Mozes God weer gunstig gezind. Maar het ging er hard aan toe. Mozes smijt God de woorden in het gezicht. Vergeef ze, laat zien dat u trouw bent. Klinkt oneerbiedig, haast als een commando. Maar het is de gestalte van de Messias, Mozes, die hier voor het volk in de bres springt. En daarmee maak ik een sprong. Want er is nog een verhaal van de Messiaanse figuur die de berg op ging en pleitte. Misschien mogen we zeggen dat Mozes op één lijn staat met Jezus, die de Olijfberg opging, die met Petrus, Jacobus en Johannes was. En Jezus vroeg, blijf hier en waak met mij. En Jezus bad daar op die berg. En in zijn gebed pleitte Jezus voor de mensen. En na dat gebed vond hij de discipelen slapend. Tot 3 keer toe. En Jezus zegt dan, Simon, kun je geen uurtje met mij waken? Als de Messias bidt, heeft de mens niets in te brengen. Tot 3 keer toe wordt dat duidelijk. En Jezus beëindigt dan die scène met, slaap nu maar en rust, het is genoeg. Als het om menselijke verlossing gaat, gaat het keihard toe. Angstzweet wordt er bloeddruppels. De mens heeft niets bij te dragen. En toch strijkt God de hand over het hart. Jezus droeg het onheil. Zoals Mozes probeert het onheil nog af te wenden. Vereer geen andere goden, alleen mij. Dat is het eerste gebod dat God aan Mozes gaf. God neemt het niet wanneer we er andere goden op nahouden. Hij zegt, ik zal het volk vernietigen. Maar toch strijkt God uiteindelijk de hand over het hart. En dat doet hij als hij met zichzelf geconfronteerd wordt. Mozes gebruikt ook, wanneer hij met God in discussie gaat, alleen argumenten die aan de grote daden van God zelf zijn ontleend. Hij houdt God als het ware de spiegel voor. De spiegel van het verleden, van zijn beloften. Hij zegt, God, u hebt dit beloofd, u hebt dat beloofd. Wat moeten de mensen wel niet zeggen? En vergeving, verzoening, is er dan als God zich laat confronteren met zijn eigen aard. Die confrontatie gebeurt hier in Exodus. En ook bijvoorbeeld in de geschiedenis van Nineveh. Maar ten diepste aan het kruis van Golgotha. En 2 dingen vallen op. Het gaat om een zaak van leven en dood. Mozes biedt zijn leven aan als losprijs voor het volk. Hij zegt, God, vergeef ze, vergeef hun zonde en als je het niet doet, schrap mij dan maar uit uw boek. Zoals ook Jezus zijn leven heeft gegeven als losprijs voor velen. Maar God kan dat leven niet afpakken. Hij is een God ten leven. Mozes gaat vrij uit en Jezus staat op de derde dag weer op uit de dood. Maar voor het zover is, is er absolute duisternis. Vanaf het zesde uur kwam er duisternis over het hele land. Verzoening, verlossing is Gods werk. En er kan zich geen schepsel in roeren. Wat betekent dat voor onze manier van leven? Het eerste gebod dat God gaf was: vereer geen andere goden. Nee, natuurlijk niet. Tegenover zo'n liefdevolle God die ons zo duur gekocht heeft en zulke grote beloften voor ons heeft. Geen andere goden. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ik heb een greep gedaan naar die oude catechismes. Vraag 94 vraagt: wat gebiedt God in het eerste gebod? En is het antwoord dat ik alle afgoderij, bijgeloof, aanroepen van heiligen of andere schepselen vermijd en ontvlucht. En dat ik alleen God erken, alleen Hem vertrouw en mij in nederigheid en geduld aan Hem onderwerp. Van Hem alleen al het goede verwacht en Hem met mijn hele hart lief heb, vrees en eer. Zodat ik eerder alles en iedereen prijsgeef dan dat ik het minste of geringste tegen zijn wil doe. Het eerste gebod aan de orde in het verhaal van het gouden kalf gaat dus over allerlei verleidingen die ons van God vervreemden. Maar in dit verhaal van het gouden kalf zien we ook Gods verlossende ontferming die ons terugroept. En het is een opwekking tot dankbaarheid. Dankbaarheid tot vrezen des Heren. Dat staat ook in de catechismus. Met andere woorden, dat we als Godvrezende mensen, geïnspireerd door Gods goedheid, proberen te leven. Datzelfde vinden we heel treffend terug in Psalm 130. Zoudt gij indachtig wezen al wat een mens misdeed? Wie zou nog kunnen leven in al zijn angst en leed? Maar gij wilt vergeven. Gij scheldt de schulden vrij, opdat wij zouden vrezen uw goedertierenheid. Wat zouden we daarop anders zeggen dan: ja, waarlijk God, zo geschiedt het. Dat is amen. Laten we danken en bidden. Heer onze God, we danken u omdat we vanmorgen weer in vrijheid bij elkaar konden komen rond uw woord. Dat we mochten zingen tot eer van uw naam. Dat we mochten delen wat ons bezighoudt en ook inspireert. God, geef ons blijdschap vanuit ons geloof en vertrouwen in de toekomst, ondanks alles wat er in de wereld om ons heen gebeurt. We bidden voor hen die u zo nodig hebben. Wees met hen die ziek zijn, verdriet hebben, zorgen hebben. We bidden ook voor hen die moeite hebben om rond te komen in deze onzekere tijden. En die afhankelijk dreigt te worden van allerlei instanties en zich daar ongelukkig over voelen. Heer, wees ze nabij. En zegen het werk van hen die verlichting proberen te brengen. Diakonieën, de voedselbank. En help ons bewogen te zijn. En onze verantwoordelijkheid te nemen daar waar het in ons vermogen ligt. We bidden voor hen die dakloos zijn. Help ze staande te blijven in deze koude, natte periode. En geef dat wij niet altijd klaarstaan met een oordeel. Maar raak ons aan met uw liefde. Zegen het werk van het leger des heils en van het wereldhuis. En help ons loyaal te zijn. En ook royaal. Als er een beroep op ons gedaan wordt. We bidden, wilt u de komende week ook weer bij ons zijn? Bewaar ons en zegen ons. In een moment van stilte willen we u voorleggen wat er in ons hart is. Dat bidden we in de naam van Jezus Christus, onze Heer, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als er ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De collectedoelen.
Woensdagochtend is er koffieochtend. En na de koffie is er een snert gebeuren. U bent van harte uitgenodigd. Snert gebeuren. Lekkere snert, want het is nog winter. Woensdag 21 februari begint de vaste tijd, de 40 dagen tijd. De diaconie wil dan beginnen met een gevulde soepmaaltijd. En u bent daarbij van harte welkom. Ook waren de vragen over de ramp in Syrië en Turkije. Vanaf die tijd staat het hart voor Syrië en Turkije. Dus vanaf die tijd is de collecte voor die twee landen waar het zo'n puinhoop is.
En na de collecte is slotlied 655. Laten we de nieuwe week weer tegemoet gaan, gedragen door de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.